onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we deze dienst voort, gemeente, met elkaar te gaan zingen uit Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. En wat daar verder volgt in het zevende vers van Psalm 118. Vindt de schriftlezing voor dit middaguur in Handelingen 11. En wel vanaf vers 13 tot en met vers 26. Handelingen 11, vanaf vers 13 tot en met vers 26. Doch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van onze 12 artikelen. En zingen wij daarna het laatste vers uit Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt in het 88ste vers van Psalm 119. En ieder van u spreken nu met ons in zijn en in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ons verhaalt hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tot hem zeide: zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken door welke gij zult zalig worden en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met een Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft, als ook ons, die in den Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan tot alleen de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heer Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Here toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden en dat de discipelen, eerst te Antiochië, christenen genaamd werden. Tot zover.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken, om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heren, leer ons te bidden gelijk als het behoort. Ja, leer ons u aan te bidden in geest en in waarheid. En verwek zo in het openbare ambtsgebed en bij ieder persoonlijk in de kerk en waar, van waar we meeluisteren, het gebed om de geest der genade en der gebeden, die uw lieve zoon verdiend en verworven heeft, in zijn kruis en opstanding en hemelvaart. Die op de Pinksterdag is uitgestort op alle vlees. O Heere, schenk uit genade van boven, vanuit uw hemels heiligdom, de zaligmakende bediening van de geest, de Heilige Geest, de geest der genade en der gebeden. Wat hebben we dat nodig, Heere, voor het eerst in ons leven, als we nog onbekeerd en onverzoend zijn en liggen voor eigen rekening onder de toren Gods. O, maak ons dan levend hedenmiddag door uw woord en geest. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, dat de uur komt en is nu, wanneer de doden, de geestelijk doden, zullen horen stem van de Zonen Gods. En die stem Gods gehoord hebben, die zullen leven. Die maakt u levend met en in en door Christus, opdat de zulken zich als zondaren leren overgeven van ganser harte aan die volkomen algenoegzame borg en zaligmaker, om zich door hem, door zijn persoon, door zijn offer en bloed met u te laten verzoenen, opdat gij recht kinderlijk worden gevreesd. Heren, als u dat gewerkt hebt, in aanvang wilt u het voortzetten, want leven staat naar leven. Het is niet best als er in het geestelijke leven een stilstand optreedt. Dan mankeert er wat aan. Het zij aan de voeding of aan andere zaken. Dan zijn we ongezond. O, daar waarschuwt uw woord voor. Neem zo alle belemmeringen weg. Maak ruim baan voor uzelf. Open de schriften die ons zojuist zijn voorgelezen. Open dat, Heere, door uw Heilige Geest. Daar is om gebeden om het geestelijk te mogen verstaan en om eruit te mogen leven. En daarom bidden we van u, Heere, kom zelf in ons midden als één die dient en wil deze wonderlijke, tere, diepe, rijke geschiedenis, waaruit ons zojuist door de ouderling van dienst is voorgelezen, dat er in Antiochië niet een enkeling, maar een groot aantal mensen, heidenen, door de eenvoudige prediking van een gekruisigde en opgestane zaligmaker, velen tot waarachtig geloof en tot waarachtige bekering zijn gebracht. Dat was uw werk. Het viel ons op. De hand des Heren was daar. De rechterhand des Heren, dat is Christus in zijn verhoging, door de bediening van de Heilige Geest. Werk zo hedenmiddag krachtig in dit deel van uw wijngaard, maar ook op alle kerken in Urk. En er zijn er nogal wat. Dat is op zichzelf niet zo erg, als het woord maar recht bediend wordt. In wezen gaat het om die ene algemene christelijke kerk. Helaas verdeeld en verscheurd, maar ach, het is een geestelijke grootheid. Allen die het eigendom van u, de Heer Jezus Christus, geworden zijn. Toch is het een geestelijke eenheid. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk op Urk. Zegen Als u het geeft de overkomst van dominee Kaptein, die hier geboren en getogen is. U hebt zijn weg hierheen geleid. Heren, zou u het wel willen maken, ook met afscheid in graf IJsselmuiden en de overkomst hier. En hoeft hij geen last te hebben van zichzelf en van de mensen, omdat hij hier geboren is, omdat ze hem allemaal kennen. Maar hij met grote vrijmoedigheid de bazuin van het evangelie aan de mond mag zeggen. Prediking van de verzoening mag brengen van wet en evangelie, Adam en Christus. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zegen hem en al uw dienaren hier en waar ook ter wereld onder Jood en Heiden. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor allerwegen de werken des duivels. Doe uw koninkrijk komen. Juist ook in de tijd bezongen het land en volk was in verval. Maar mag dat met ons hart gezongen zijn? En niet in de veroordeling, al hoofdschuddend. Wat spoken ze daaruit in Den Haag? Maar dat de klap naar binnen mag vallen. Wij, ook wij op Urk, wij hebben gezondigd. En dat ganselijk verdorven. O God, gedenk in uw toren aan uw ontferming. Geef land en volk en vorstenhuis toch niet over aan het goeddunken van onze eigen boze hart. Het is tijd voor u om te werken. Verwek een waarachtige wederkeer in alle kerken, ook in onze samenleving, die hoe langer hoe meer losraakt en losgeslagen is als een schip van zijn ankers, doelloos op de wateren die leiden naar de ondergang als u niet ingrijpt, o hemelse kapitein en loods, doe het, Heere. U hebt toch nog steeds een arm met macht. En uw rechterhand heeft nog steeds groot vermogen. Zou voor u iets te wonderlijk zijn. Breng ons zo terug tot uw heilige wet en tot uw heilige evangelie, opdat er eer in onze landen wonen. Zo leggen we het alles voor uw aangezicht neer. Hoor en verhoor ons niet om iets van ons, Heren. Want als u met voorganger en kerkganger en luisteraar in het gericht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, dan moet u naar recht ook ons wegdoen van voor uw aangezicht. Geef daar een levend besef van. Maar mogen de goedertierenheden van u, waardoor wij nog niet vernield zijn, ons en de onze leiden tot de waarachtige bekering en tot het levende geloof in u, de drie enige God, opdat onze hoop en onze verwachting enkel en alleen op u zal staan. De God van Abraham, Isaac en Jacob, bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Hoor ons en verhoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 66, de versen 8 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen ondertussen uit Psalm 66, het 8e vers komt. Luister toe, gij Godgezinde, gij die den Heere van harte vreest, hoort. Wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat persoonlijke, daar komt het toch op aan, of niet? Ja, zeker weten. En ook het 9e. Waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu. Nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij, die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Zijn de versen 8 en 9 van Psalm 66. Mm-hmm. Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 11 en wel met name de verzen 22 en 23. Handelingen 11, de verzen 22 en 23 waar Gods woord en onze tekst voor dit middaguur als volgt luidt. Het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke, daar gekomen zijnde, en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen alle, dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking kerkvisitatie te Antiochië. Drie gedachten. Wie is de visitator? Wie wordt daar vanuit Jeruzalem naar Antiochia gezonden om die gemeente te bezoeken? Ten tweede, wat ziet die visitator als hij daar aankomt in die grote gemeente te Antiochië? Wat ziet hij? Hij blijft er ongeveer een jaar, hè? Een jaar lang. En ten derde, wat doet die visitator tijdens zijn visitatie in die gemeente? Kerkvisitatie te Antiochië. Ten eerste dus, wie is de visitator? Ten tweede, wat ziet die visitator? En ten derde, wat doet die visitator? Gemeente, het gaat inderdaad vanmiddag over kerkvisitatie. Dat krijgt u ook om de zoveel tijd. Even uit de klasjes, dus in grote lijnen weet u best wat dat inhoudt, kerkvisitatie. Jongelui, fijn dat je er bent, ook de kinderen. Visitatie, dat betekent een bezoek. Een visitatie, dat is, wordt het namens de kerk, op de klasjes, een visitatie, een bezoek, een pastoraal bezoek gebracht aan een bepaalde gemeente. He, zoals u in het winterwerk straks van uw ambtsdragers huisbezoek krijgt, zo krijgen de gemeenten ook op geregelde tijden een visitatiebezoek. Waarom? Een stuk meeleven. In het groot, om te luisteren, zijn er noden, zorgen, problemen. Maar ten diepste gaat het in die visitatie, wat zijn de vruchten op de prediking? Doet het woord wat? Is er geestelijk leven? Of niet? Of is het, nou ja, dood in de pot? Of zeg je, nee, we zijn geen hartekenners, maar bij jongeren en ouderen, daar zien wij toch de beginselen van een waarachtig geloof, een waarachtige bekering. En zelfs, is de Heer bij sommige mensen krachtig doorgewerkt, is een geweldige doorbraak gekomen. Nou, daar gaat het ten diepste om, ten aanzien van het geestelijke leven, hoe staan we tegenover de Heer. Vanmiddag, in deze tweede dienst, gaan wij vanuit de moedergemeente te Jeruzalem eens een bezoek brengen aan de jonge gemeente te Antiochië. De aanloop is een beetje lang. Want ja, dat moet ik wel doen om een goede plaatsbepaling te maken. Die gemeente waar het over gaat, Antiochië, is op een wonderlijke wijze ontstaan. Luister maar. Na de dood van Stefanus, de eerste martelaar, breekt er een grote vervolging uit in de gemeente van Jeruzalem. Kijk eens, ze worden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria. En tegelijkertijd, daar ben ik zo jaloers op geworden, verkondigen zij het woord. Ze denken niet alleen aan zichzelf. Ze hebben weinig of geen zelfmedelijden. Je moet vluchten. Je wordt vervolgd. En terwijl dat gebeurt, verkondigden zij het woord. Eenvoudige mensjes. Net als jullie op Urk. Niks, geen poespas. Gewoon. Op deze wijze vervulde Heer zijn heilsplan, dat het woord vanuit Jeruzalem verkondigd moest worden over de gehele wereld. Daarom het getuigenis van de Heer Jezus Christus moet nog verder gaan dan het Joodse land. Dat weet u allemaal, ook die jongelui. De Heer Jezus had nog vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen gezegd, kijk me eens aan, luister goed. Jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over jullie komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, daar begin je, als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat is Rome. Daar eindigt de handelingen. Rome, de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk. En dan moeten we eens opletten. In de gang van het evangelie naar de heidenen spelen de verstrooiden uit Jeruzalem een centrale rol. Kijk eens, ze strijken neer in Fenicië, op het eiland Cyprus en in Antiochië. En dan vermeldt Lucas, de medicijnmeester, de dokter, de geschiedschrijver, heel fijnzinnig, dat zij alleen tot de Joden het woord spraken. Wat is dat nou? Waarom alleen tot de Joden, zegt u? Het is allemaal hetzelfde nodig om nou Jood of heiden ben. Moeten met God verzoend worden. Ja, dat is waar. Waarom alleen tot de Joden? Die kanttekeningen, dat is zo goed aangevoeld, hè. Moet je thuis eens nakijken. Die zeggen terecht namelijk, omdat deze, die het evangelie verkondigde, de leer van de roeping van de heidenen nog niet genoeg verstonden. Dat was nog niet voldoende doorgedrongen in hun hart, werkelijk. Dat ze met het evangelie van een gekruisigde en opgestane zaligmaker ook naar de goyim, naar de heidenen moeten gaan. He, dat heeft Petrus ook moeite mee gehad. En daar heeft een Jood, pas op, die heeft er grote moeite mee. Want ja, hij is een kind van Abraham, en noem maar op. Om naar een heiden te gaan. Dat was zomaar 1, 2, 3 niet klaar. Bij Petrus niet, maar bij deze mensen ook niet. Let eens goed op wat de Heer nu doet. Een nieuw wonder. Hij zorgt er zelf voor. Dus hem loopt gelukkig niks uit de hand. Wees niet benauwd. Welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk zijn voortgang hebben. Kijk eens. Hij zorgt er toch voor dat zijn doel wordt bereikt, hoor. Dan lezen we verder. Het is u voorgelezen. Enkele van die verstrooiden, ja, mannen van Cyprus, eiland Cyprus, Cyrene, een plaats in Noord-Afrika, die gaan ook tot de heidenen. Hun namen weet je niet. Eenvoudige mensen zoals jullie op Urk, misschien geen vissers en timmerlieden of loodgieters of boeren. Eenvoudige mensen, maar dan komt het geheim van de heidense afkomst. Maar door de prediking van een gekruisigde en opgestane zaligmaker, persoonlijk getrokken uit de macht van de vorst der duisternis en door de Heilige Geest overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde. En dat leeft zo sterk. Die christen, de schriften die de Heer in hun zielen geopenbaard heeft, die mensen kunnen daar niet van zwijgen. Die krijgen ook de vrijmoedigheid en de wijsheid om met die boodschap naar de heidenen te gaan. Dan zie je, genade is een gunnend goed. Nu wensten ze dat hun broeders, net zulke heidenen als zij, blinde heidenen, eens van God gescheiden, die gunnen ze in een rechte weg ook het waarachtige geloof en de waarachtige bekering waartoe de Heer hen gebracht heeft. En dan staat er, en ze kwamen te Antiochië en spraken tot de Grieken. Dat betekent hier, dat zijn hier Grieks sprekende heiden. U zult wel eens eerder gehoord hebben van uw leraren. Grieks, het Koine Grieks, dat was in die tijd de wereldtaal. Ook heel belangrijk, hè? Het was verstaanbaar. Dan kon je over heel de wereld, dat is in Engels tegenwoordig, Grieks, Koine Grieks. Dus die Grieksen, dat zijn niet de Grieks sprekende heidenen. En wat staat er zo mooi? Zij verkondigden in alle eenvoud, maar wel hartelijk en indringend aan deze heidenen de Heer Jezus. Dat is mooi. Letterlijk staat er in de grondtaal, en de kanttekening doen we het ook. Kijk het thuis maar na straks. Zij evangeliseerden de Heer Jezus. Is dat niet mooi? Zij evangeliseerden de Heer Jezus. Ja, die hebben ze uitgestald. Waarom God hem gezonden heeft. Met welk doel die gekomen is. Wat het hem gekost heeft om vijanden met God te verzoenen. Alles hebben ze op een eenvoudige, maar op persoonlijke wijze verkondigd en aangewezen en aangeprezen. Je zou kunnen zeggen, de liefde van Christus en de kracht van de Heilige Geest dreef hen. En de hand des Heren was met hen. Daar moesten die eenvoudige mensen het van hebben. Het kwam niet bij hen vandaan, het kwam bij de Heren vandaan. De hand des Heren was met hen. Nou, u weet het, hè? De hand des Heren, de rechterhand des Heren doet grote daden. Dat is zijn macht. Kolbrugge en Luther die zeggen achter elkaar, de rechterhand des Heren, dat is Christus. In de uitleg van Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. De verhoogde Christus werd krachtig door zijn Heilige Geest in deze eenvoudige mensen. En komt daar zo in mee dat hij zelf zorgt voor de vrucht. Wat een wonder. Ja, zegt dat wel. Het was naar Gods welbehagen dat Jood en Heiden in de volheid des tijds gingen delen in dezelfde genade, schatten en weldaden die er liggen in de Heer Jezus Christus. En zo ontstond in Antiochië de eerste gemeente uit de heidenen. Dan moet ik nog iets zeggen natuurlijk over Antiochië, hè, met hem, toch? Antiochië, zo las ik ergens, dat was de hoofdstad van Syrië en lag aan de rivier de Orontes. Dus als je thuis het kaartje kijkt in je Bijbeltje, zo de lijn is over de Middellandse Zee, Israël, dan ga je zo naar het noorden, dan lig je hier Syrië, lig je hier Damascus. Hè. Dus een grote stad in de provincie Syrië, hè, het noorden van Israël, helemaal, aan de rivier de Orontes. Ik las, die stad Alexandrië, die telde voor die tijd een groot aantal inwoners. 500.000, 500.000 inwoners. Een echte wereldstad in die dagen. Ook een stad van macht en invloed. En naar Rome en Alexandrië in Noord-Afrika gold Antiochië, kijk eens, voor de derde stad in het grote Romeinse Rijk. Antiochië was dus een centrum van handel en cultuur. Maar ook, en dat gaat helaas nog wel eens samen, een haard van zonde en ongerechtigheid. Toen ik het voor het eerst las, schrok ik daar toch wel geweldig van. Ik heb ergens gelezen uit een betrouwbare bron. Het zedenbederf in Antiochië was zo groot dat zelfs in Rome, en dan konden ze er ook wel van, over de verpestende invloed werd geklaagd. Laat dat eens even binnenkomen. In deze goddeloze stad, die aan Sodom en Gomorra gelijk is, denk met ontroering uit de laagte aan Amsterdam. Met dat hele prijt gebeuren wat daar gebeurt. Niet om erboven te staan, we zijn van dezelfde lap gescheurd. Maar in deze goddeloze stad, nogmaals aan Sodom en Gomorra gelijk, sticht de Heere naar zijn vermachtig welbehagen door zijn woord en geest zijn gemeente. Ook van deze stad geldt wat u leest in Handelingen 18 van Korinthe, ook zo'n grote havenstad. Paulus vreest niet, ik heb veel volks in deze stad. Dat is naar Gods heerlijke welbehagen. En dit goede nieuws, u begrijpt, dat heeft een tijdje geduurd. Je had natuurlijk geen telefoon en geen computer en al dat gedoe meer. Ja, dat ging een paar maanden overheen. Maar in ieder geval, dat goede nieuws bereikt op een gegeven ogenblik de moedergemeente te Jeruzalem. En ze komen bij elkaar en ze gaan in het gebed. Hè, Nou, om een meeleven te betonen, hè? Niet om met een meetlat te gaan, maar om je belangstelling te tonen, om daar eens kennis van te mogen nemen, hè, hoe de Heer er nou gewerkt heeft onder de heiden. En dan zijn ze het snel met elkaar eens, dat toch een van hen, die stad waar de Heer zulke grote wonderen van geloof en bekering heeft gedaan, ja, dat namens ons, de moedergemeente, die stad een visitatie, een bezoek waard is, een belangstelling om samen de Heere groot te maken in zijn grote daden. Nou, na deze wat lange inleiding kom ik aan de eerste gedachte. Wie is die visitator? Ja, dat is de vraag, dat voelt u, die vanuit de gemeente te Jeruzalem wordt gesteld. Wie zenden wij namens ons als bezoeker, als visitator naar Antiochië? Dat is een eerlijke vraag. Wij zouden denken dat ze de apostel Petrus zouden zenden. Die heeft net de getuigenis afgelegd met groot gezag. Die heeft zo'n lesje wel geleerd. Met dat gezicht, met dat laken, hoe die eerst niet wilde. En toen met die mannen meeging naar het huis van Cornelius. Hoe de Heilige Geest onder de prediking op hen viel. En als Petrus daar verslag van gedaan heeft, dan staat er in vers 18, het is hier voorgelezen, en als ze dat in Jeruzalem horen, waren ze tevreden en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven, ten eeuwige leven. En toch kiest men niet Petrus, maar iemand anders. Wie is die andere man? Barnabas. Waarom, zegt u? Dat begrijp ik niet. Ik zou Petrus gestuurd hebben. Toch kiezen zij Barnabas. Ik hou een klein beetje in spanning, dat mag ook wel, hè? Waarom? Nou, ten eerste omdat die Barnabas van beide gemeenten, Jeruzalem en Antiochië, het volste vertrouwen heeft. Wie is dan, dominee, die visitator Barnabas? Ten eerste, hij is een Griek en niet Jood, een heiden geboren op het eiland Cyprus. Cyprus en Antiochië hadden in die dagen intensief handelsverkeer met elkaar. En op geestelijk gebied, nou komt het, had die Barnabas bewezen een van de eerste te zijn als het gaat om ware, warme, praktische naastenliefde. Tot ere van de Heere en tot heil en zegen van de medemens. Want we lezen van hem in Handelingen 4, Barnabas, heb je hem, dat betekent zoon der vertroosting. Mooi, hè? Je zou toch zo mogen heten? Zoon der vertroosting. Alsof hij een akker had, een stuk land, verkocht hij en bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen. Jongelui, doet die nou precies hetzelfde als, hoe heet het echtpaar? Ananias en Safira? In Handeling 5? Ja en nee. Die verkochten ook een stuk grond. En die deden net alsof dat de volle opbrengst was. En ze brachten dat geld aan de voeten van Petrus. En waarom? Om de big man te worden. Dat ze alle zouden zeggen, heb je dat gehoord, joh? Die Ananias en Safira, dat zijn nog eens echte levende christenen. Die kom je maar weinig tegen. Die hebben alles over voor de dienst des Heren. Ze zochten niet Gods eer, maar hun eigen eer. En vreselijk, ik huiver. Ze hebben de Heilige Geest gelasterd. Gezondigd tegen de heilige, gelogen, de een na de andere viel dood neer. Er komt een schrik in de gemeente. Maar bij deze man is dat anders. Die man doet dat uit een waarachtig geloof, door de liefde werkende, niet om met de borst vooruit te lopen. Nee, maar vanuit de ootmoed, vanuit de liefde tot de Heer en tot de naar. Dat is bij die man puur, dat is oprecht zonder enig bijoogmerk. En ook aan Saulus van Tarse had deze Barnabas laten zien dat hij waarlijk een zoon van de vertroosting is. Want als Saulus te Jeruzalem komt, naar zijn bekering en contact, aansluiting zoekt bij de discipelen, Maar zij hem niet geloven, zij hem niet over kunnen nemen, durven te nemen. Ze zijn bevreesd, ze denken pas op, dat is het niet, een wolf in schaapskleren. Laat dat eens even overwinteren en overzomeren. En niet gelijk de handen opleggen, niet gelijk als de gouden haan binnenhalen, moet je nooit doen. Kunnen we niet begrijpen, hè? Iemand die zo duidelijk zijn bekering kon vertellen, als Paulus. Hoe die geroepen is, hoe die de Heere Jezus gezien heeft. Dus dan zie je Gods kinderen, dat blijven ook zondaar, hè? Beperkt, hè? Zwak van moed en klein van krachten. Die Barnabas, die heeft wel aansluiting, die voelt, dat is echt, dit werk is door Gods alvermogen. Dat is puur, dit is geen wolven schaapskleren. Heel lief, vaderlijk, zoekt die Barnabas contact met Saulus. En die praat met hem en die hoort zijn hele verhaal. Dat gaat naar binnen. En hij probeert hem liefdevol, niet drammerig, pastoraal, te leiden tot de apostelen. Gezegende gemeente die zo'n voorganger heeft en zulke voorgangers heeft in het ambt en daarbuiten. En hij leidde hem tot Jezus. En volgens vers 24 is die Barnabas een goed man. En vol van de Heilige Geest en van het geloof. Om jaloers op te worden. Maar dat mag ook. Dat mag ook. Dat is ook een wezenlijk element van de prediking. Dat om jongeren tot heilige jaloersheid te bewegen. Dat is wel mijn oprechte begeerte. Dat jullie er zin in zouden krijgen. Om de Heere te dienen in je jonge jaren. Want zijn dienst alleen is een liefdedienst. En al het andere, dat leidt naar de dood. Naar de ondergang. Hè? Maar dit is het leven. Die Barnabas wordt gekozen en die is met gebed onder de zegen des Heren uitgezonden. En die man die gaat in ootmoedige geloofsgehoorzaamheid. Hij komt niet waar ik, en u er waarschijnlijk geen last van, maar waar als mensen nogal vaak boordevol mee zitten, als we ergens toe geroepen worden, met 1001 bezwaren, alsjeblieft mensen, ik heb een zwakke gezondheid. Ik ben psychisch ook niet zo sterk en ik moet er bij mijn gezin blijven, opgroeiend gezin, maanden verhuisd. Dat kan ik toch niet maken. De schoorsteen moet toch roken, wie zorgt voor het geld? Ik kan het echt niet bij hebben, joh. Ik kan het er echt niet bij hebben. Ik zou ene kant, alsjeblieft mensen zoek, alsjeblieft een ander, want ik ben er echt niet toe geschikt. Ik moet 500 kilometer, hè? Geen 5, geen 50, van Jeruzalem, gaat me nakijken straks, zo, langs die kust en dan naar Syrië, 500 kilometer, het meest lopen met allerlei roversbenden en toestanden. Het is nu wat, maar vroeger ook, onderschat het niet. En dan maanden van huis. Ik lees geen enkele wanklank, geen enkel ja maar, waar ik van nature bomvol van zit. Dan zie je wat genade van mag. Als wij persoonlijk iets van die vrije genade Gods in Christus Jezus ontvangen hebben door de Heilige Geest, dan zijn er ook die weerstanden. Maar dan maakt de Heer je toch ook gewillig. Hij die roept is getrouw die het ook doen zal. Dan komt er die zoete overgave. Heere, niet mijn wil maar de uwe. Waar u mij roept en zendt, daar zal ik heen gaan. Dan zegt de Heere, ga maar. Ga in deze uw kracht. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik zal je beschermen. Ik zal je mond zijn. En je gezinnetje komt niks tekort. En dan zeg ik, ja Heere, dank u wel. Op uw woord zal ik het doen. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Zeggen ze op Urk. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Kijk eens, daar gaat hij. Maar ik zou eens voorstellen, niet tegen heug en meug, met een volvaardig moed, ootmoedig. Maar kijk eens naar zijn gezicht. Het is een hij straalt helemaal. Hij gaat in gehoorzaamheid van het geloof. Zijn zender gaat voorop en hij mag volgen. Met veel liefde en blijdschap in zijn hart onderneemt hij zijn visitatiereis. Hij wist, ik heb al gezegd, van Saulus Die heeft hem verteld van Gods heilsplan met de heidenen. Dat gaf aansluiting van binnen. Tot aan Antiochië, gemeente, dat wijst ons erop dat die Barnabas de verschillende kerken, dan moet je denken aan huisgemeentes, langs trok en eindelijk te Antiochië ging. Ik wist dat niet, ik weet niet zoveel, maar het Grieks geeft dat aan. He, dus er waren allerlei kleine huisgemeentes van Christus, die bezoekt hij ook. En daar overnacht hij natuurlijk, en daar preekt hij, en dan geeft hij onderwijs. Dat snapt hij wel, hè? En geeft hij catechisatie. Dus zo trekt hij in zijn tocht naar Antiochië al die kleine gemeentetjes, zoveel als er geweest zijn. Ja, die trekt hij belangs en die bearbeidt ook. Die bearbeidt hij ook ondertussen. En die brengt hij ook een pastoraal bezoek. Nou, prachtig mooi. Zou je geen zin in krijgen, kerkenraad, om dat ook zo te mogen doen? Ja hoor, ik wel. Oh, maar die werk hoor. Hoef je zelf niet te doen. Hoef niet met je eigen te komen. Doet de Heer. Ik weet geen liever werk. Echt. Dat is voor de man een verkwikking geweest. En zo komt hij die grote stad Antiochië binnen. Onze tweede gedachte. Wat ziet die visitator Barnabas? Als hij dan een aantal maanden, of weken, ik weet het niet precies, maar goed. Als hij daar eindelijk dan in die stad Antiochië bij de christelijke gemeente aankomt. Als je even doorleest, er waren er vele, dus er komen wel 4, 5 leraren zijn daar. Wij zouden zeggen een grote gemeente op Urk met 5 deelgemeenten. Een grote gemeente. En dan geeft onze kerntekst vanmiddag het volgende antwoord. De welke daar gekomen zijnde en de genade godziende werd verblijd. Mooi, hè? Dus wat ziet die visitator Barnabas? Jongelui, zeg het eens. Jullie luisteren goed. Je hebt een bijbeltje voor je neus. Wat ziet die Barnabas als hij in Antiochië komt? Hij ziet daar de genade van God. Oh. Nou ga ik met de jongelui even stoeien. Dat mag wel, hè? Kun je dat zien, de genade van God? Jongelui, wat denken jullie? Je hoeft niet hardop te zeggen natuurlijk, maar kun je de genade van God zien? Nee. Ik zie daar een lieve jongen, heel echt teer, die doet zo nee. En de ander denkt, ja, dat is wel waar, maar precies. En een ouder zegt, nou, pas op, wij zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Dat is waar. Dominee, de genade Gods is toch zeker aanvankelijk een verborgen werk van de Heilige Geest in een zondaarshart, zonder ons, in ons. Volkomen gelijk. Zeker waar, maar blijft het daar verborgen? Komt dat niet in de vrucht openbaar? Met andere woorden, is het mogelijk dat je persoonlijk genade ontvangt? En dan denk ik aan de vergeving van zonde door het bloed van de Heer Jezus. En dat er niks hoeft te veranderen. Dat je gewoon de afgoden kan dienen. En dat je gewoon op zondag kan voetballen in de Eredivisie. En dat je de Heer dankt als je een doelpunt gemaakt hebt. Maar ja, dat zijn mijn gaven. Ik hoef niet naar de kerk. Ik mag God dienen in stadion. Ik overdrijf een beetje, hoewel het is actueel. Met andere woorden, nee, zegt u dominee, als die genade wat vaak klein begint, denk aan het zaad dat valt in de goede aarde. De ploegschaar van de Heilige Wet is er doorheen gegaan. Die aarde is doorploegd, wat eruit is moet weg. Het is echt bouwrijp gemaakt. En dan gaat die boer zaaien, maïs, gerst, hè. En de Heer geeft zoals nu een kostelijke milde regen, vruchtbaar, daar geen besproeiing tegenop. En gepaard met die lieflijke stralen van die zon en der gerechtigheid. En daar geschiet, er komt niemand bij. In de diepte van het hart gaat die levenskiem ontkiemen. Dat schiet wortel naar beneden, dat doet de Heer in het natuurlijke. Onder de grond, dan zie je boven de grond nog niks. En dan snapt u allemaal, het kleinste kind vanmiddag, eer er iets naar boven komt, een sprietje. En dat is nog niet het eigenlijk, want het gaat niet om dat sprietje, het gaat om die halm. Het zijn roggen of gerst of tarwe. Maar die zweven niet boven de aarde, die komen op uit een wortel. He, dus, u snapt, ik wil dit gaan zeggen. eer er iets boven de grond komt, en nou u, is er onder de grond, in de diepte van een hart van een man, een vrouw, van een jongen en een meisje, al heel wat gebeurd. Waar ik vandaan kom, zouden zeggen, maar het bijna hetzelfde als Urk, als de Heer zaligmakend gaat werken, dan kan jij niet bekijken, dan kom je gemis, dan ga je de dijk niet meer op, dan ben jij niet bekeerd, dan word jij onbekeerd, dan word je een missend mens, je mist de Heer door je eigen schuld en zonde, die kan voor God niet bestaan. Ik krijg wel een betrekking op de Heer en op alle, maar wat moet je gaan vertellen? Ik kan niet sterven omdat ik geboren ben. Ik leef niet tot ere van de Heer en mijn hart gaat naar hem uit. Daar praat je niet over, hooguit met een enkele vertrouwde, maar he, dat is aanvankelijk van verborgen aard. Jij kan niet bekijken dat dat zaligmakend van de Heer is. Er zijn nog zoveel dingen in je leven die kloppen helemaal niet. Allerlei boezemzonden en zwartwerken en weet ik wat voor stiekem een streekje je uithaalt in het verborgene. En je voelt heel goed, dat kan niet samengaan. Ik moet breken met alle zonden. Maar ja, ik zit er met helemaal aan verbonden, met de familieverbanden op Urk. Ik kan daar zomaar... Nou, snap je, dat wordt bestreden van alle kanten. Er moet een doorbraak komen. Dat doet de Heer op zijn tijd. Kijk, dus... Dat komt wel in de vrucht openbaar. Laten we wel gewoon helder zijn. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, dat snapt iedereen, een goede boom brengt goede vruchten voort. En een kwaaie boom kwade vruchten. Je zult er zelf aan de vruchten kennen. Dus spreek over, je moet over je geloof spreken. Je moet over de Heere spreken, over de grote heilsdaden. Je moet niet met jezelf komen. Maar, of over de Heere Jezus, hè? Sommige mensen de mond vol over de Heere Jezus voor en de Heere Jezus na. Maar het hele leven staat er compleet haaks op. Geen enkel onderscheid met de wereld. Nou, dan word je afgemaakt door de wereld. En terecht, dan vegen ze een complete vloer met je aan. Ze zeggen allemaal poppenkast. Vromigheid. En ze denken bij, dat voelen ze heel scherp. Komt in de vrucht openbaar, in een haten en vlieden van alle zonden. Doopformulier zegt, de wereld verzaken. Een scheidbrief geven. Die brug wordt opgehaald. Je oude natuur doden. Vanuit de gemeenschapsoefening met Christus. En positief in een nieuw, vernieuwd, godzalig leven wandelen. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Barnabas, die ziet tijdens zijn visitatieverblijf in die gemeente van Antiochië de vruchten van de vrije genade Gods in de Heer Jezus Christus. Hij ziet met natuurlijke ogen en met geestelijke ogen ook heel concreet in de vrucht, in het leven van alle dag, vruchten van waarachtig geloof. Echt geloof, gericht op God drieënig en van waarachtige bekering. En tijdens zijn visitatie, dan kunt u ook met een heilige fantasie, mag je dat denk ik best wel voor uzelf ook zo invullen, al luisteren om het woord te vermanen. Hij blijft daar een jaar, hè? Ja, natuurlijk... Tijdens zijn visitatie heeft hij ook hun erediensten bezocht, zo stel ik me voor. Hij is daar aangekomen, ontvangen, heeft lekker eten gekregen en drinken, kon zich verschonen en verwassen. Wassen, hè? Kleren, kijk eens, hier mag je logeren. En nou is het zondag, nou werd hij meegenomen naar een van de kerken, een van de leraren die daar sprak. Nou, en zo is hij gewoon rondgegaan. En hij heeft gehoord tot verbazing en verwondering hoe kostelijk daar geleerd werd en gepredikt werd. En de inhoud van de prediking die hij hoorde uit die verschillende leraren, ja, was Jezus Christus en dien gekruisigd. In hem het leven voor de grootste der zondaren. En buiten hem de eeuwige dood. Ik denk dat die Barnabas... al gaande in dat jaar door die gemeente met allerlei contacten gehad, geproefd heeft, gesmaakt heeft, gezien, ervaren heeft waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf en er wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Ik stelde met u ook voor, dat is er een jaar gebleven, zeiden we, nou, dat hij ook die gemeente heeft leren kennen. Hij heeft met Arlo met elkaar gezeten. Hij liefdevol gewerkt, dus hij heeft ook pastorale bezoeken, huisbezoeken afgelegd, zoals u binnenkort ook krijgt, hè, van uw kerkenraad en van een nieuwe predikant. Nou, ik stel me zo voor, hij heeft hem meegegeten natuurlijk ook, en misschien een beetje meegewerkt, hè. Nou, ja, dat ging bijna spontaan, u hoefde helemaal niet geweld te doen, maar nou, die mensen waren er voor blij mee, dat ze konden getuigen wat de Heere aan hun ziel gedaan. Er waren jongeren en ouderen, velen, niet weinigen, die konden echt getuigen wat God aan hun zielen had gedaan. Hoe ze van vijanden vrienden waren geworden. Als goddelozen vrijgesproken op grond van het bloed van Christus. Wat de gemeenschap met de Heere was. Hoe hun leven vernieuwd was. Verlost van de banden van de afgoderij. En alle vuiligheid en smerigheid ook in die dagen al. En daarom zongen we Psalm 66, hè. Dat leven daar komt. Luister toe, gij Godgezinde. En gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is wat geweest voor die man. Als je zo door de gemeente mag gaan. Natuurlijk zouden er ook andere dingen geweest zijn, maar het is wel de hoofdmoot. Dat is toch een kostelijke visitatie geweest. Ik zou er zo zin in krijgen. Je kunt me er zo neerzetten. Ho, bijzonder. Om je te mogen verheugen en je te mogen verblijden in de grote heilsdaden Gods. Dat is het leven. Bij deze dingen leeft men. En in het alles is het leven van mijn geest. Nou hoop ik eigenlijk, als krullenjongen van de koning, dat u voor uzelf al een toepassing gemaakt hebt. Je kunt er 1001 maken uit dit gedeelte. Ook voor uzelf. Als nou die Barnabas, bij mij net zo goed hoor, maar ook bij jullie op Urk, is een paar bezoeken had meegedaan. In de huiselijke kring, meegegeten, meegepraat, met ouders, met kinderen. Nou, een poosje. Wat zeggen ze? Wat zou hij dan in jullie gezin, in mijn gezin horen? Zou hij dan ook in alle eenvoud en schuchterheid iets van de grote werken Gods mogen horen? In liefde? Of niet? Of zou die zeggen, ja, jongens, waar ben je nou tegen terechtgekomen op Urk? Dat heeft een geweldige naam. Het krioelt van de kerk en het stikt er van de godsdienst. Maar dat godsvrezen. Ja, mocht het eens gebeuren. Mocht groot zijn. Oh. Nou, dat is de eerlijke vraag. Hè? Voor mij ook. Een hartdoorzoekende vraag. Als die Barnabas is bij ons een jaar over de vloer zou zijn. Hè? Wat zou hij zien? Goddeloosheid in ons gezin, in heel onze handelen, wandelen, in onze levensstijl, zijn dat, of zou je zeggen, wat is dat verschrikkelijk? Jullie zijn alle sinds godsdienstig, maar je dient de wereld. En je leeft zomaar door, alsof er geen God en geen eeuwigheid aanstaande is. Dan zou die denk ik in liefde ons gewaarschuwd hebben. En ons afgemaand hebben van de brede weg. Die leidt naar het eeuwige verderf. Dat is, bekeert u. Bekeert, zoek de Heere. En leef mensen, leef niet zo door. Wanhoop niet aan hem. De Heere is mild en de schuld vergeven toe. Zoek hem, laat u met God verzoenen. Verhard u toch niet, doe het toch niet. Waarom doe je dat nou? Je bent erbij opgevoed. We kunnen toch geen twee heren dienen. He? Op alle mogelijke manieren zou die dan ook... Maar wat zou die nog veel meer verblijd zijn geweest als die bij uw vader, bij uw moeder en bij uw jonge meisje, hè, dat jou is aangekeken, ze hebben zo van, en lieve jongen, mag jij de Heere vrezen? Heb jij van de Heere een nieuw hart ontvangen? En wat zou die Barnabas blij geweest zijn als je dan misschien om de tranen zou zeggen, ja Barnabas, ik heb lust gekregen in mijn hart om de Heere te vrezen. Maar ik weet nog zo weinig. Maar oh, dan zou hij gezegd hebben, kind, luister eens. Nou belooft de Heere dat hij zelf jullie leidsman en raadsman zal wezen. Leren hoe jullie wandelen moeten. Dan zou hij niet weggeslagen hebben, ook geen handen opgelegd, maar in liefde als een vader in Christus bij de hand hebben genomen. En op een kinderlijke wijze zou hij zo de kinderen geleid hebben tot de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus uitgestald hebben en aantrekkelijk hebben gemaakt als geen ander. Opdat je er zin in zou krijgen. Dat je bemoedigd zou worden en vertroost om zo voor te gaan. Ja, en leg je hart er maar naast. Wie ook ben, even los van deze situatie, bent u verblijd, gemeente. Als u op Urk, in uw gezin of daarbuiten, hoe dan ook iets van de genade Gods mag horen en mag zien in de vrucht, in het concrete leven van alle dag. Leven zoekt leven en leven kent leven. Als je geestelijk leven mag kennen, dan krijg je in het begin ook geestelijke voelhorens. We kunnen elkaar vergissen. Judas zat er ook onder. Je hebt net ook iets gehoord. Maar toch, je krijgt wel geestelijke voelhorens. Dan ben je daar verblijd mee. Echt waar. Als je een ontwaking ziet bij een jongen en een meisje, dan ben je verblijd mee bij een man en een vrouw. Dan springt het kinderke van vreugde op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want in de veelheid van de onderdanen wordt de koning van de kerk verheerlijkt. Dat zie je bij die Barnabas. Een zuiver kenmerk, een zuivere vrucht van oprecht, authentiek geestelijk leven. Barnabas is hartelijk verblijd in God. Die naar waarde nooit te danken is. Nou, als er nu blijdschap is in de hemel, bij de engelen Gods, over één zondaar die zich bekeert, dat is voor u er niet te min hoor, zeg, zal er dan geen blijdschap zijn op aarde? Bij Gods kinderen en bij Gods knechten? Natuurlijk. Deze en die is al daar geboren. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd. Met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Zo ging dat vroeger hoor, ook op Urk. Barnabas wordt intens verblijd als hij de genade van God ziet. Ik heb nog iets moois gevonden. Ik zal proberen het kort uit te leggen. Kun je de toepassing voor jezelf al verder maken. In het Grieks, het Griekse woord voor genade is charis. Het Latijnse woord is gratia. Dan ken je sola gratia, alleen genade. Maar het Griekse woord voor genade is charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Schuifelijk bord. Charis. Genade. Chara is blijdschap. Van dezelfde stam. Dus chara, het Griekse woord voor blijdschap, is van dezelfde stam als charis. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Je kunt de toepassing zo maken. Waar de Heere genade verheerlijkt. En dan ga ik niet heel de rechtvaardiging bepreken, doe ik heel graag. Maar genade wordt op het schavot geleerd. Waarin die ziel gaat beleven, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. U doen is rijden u voor een schande rechtvaardig. Gena, o God, gena. Als het in die weg God behaagt zijn zoon in je ziel te openbaren. Ik voor u daag je anders. Hè? Dan krijg je... Als een des doodschuldige naar rechter dood vindt, krijg je gratia, vrijspraak van schuld en straf en een genaderecht op het eeuwige onvergankelijke leven. Ja, en de vrucht is blijdschap. Ware blijdschap. Dus de ware evangelische, bijbelse blijdschap is een vrucht van de genade Gods verheerlijk in het hart van een zondaar en een zondares. Dat is een blijdschap die de wereld niet kent. Ook de godsdienstige wereld niet. Dat is puur entertainment. Niks mag op bij allemaal de mens, de mens, de mens. Puur werelds. Dit is een blijdschap, vrucht van de Heilige Geest. Ik ben wel voor, hè? Galaten 5, hè? Maar de vrucht van de Geest is liefde. Spurgeon zegt, liefde is de hoofdvrucht. Zo. En om die hoofdvrucht ligt blijdschap. Vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, al die vruchten. Blijdschap liggen naast aan de genade. Blijdschap in God en in zijn Christus, al is het onder een traan, jazeker, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik ze, verblijd u in de Heere. Die blijdschap die is er, terwijl de onderstroom ook die hartelijke droefheid kan zijn. Dat bijt elkaar niet, die horen bij elkaar. Maar hier, blijdschap, de tweede vrucht van de Heilige Geest. Als je daar eenmaal iets van geproefd en gesmaakt heeft, jongelui, dan zeg je tegen al dat gedrink, ik zal geen ander woord gebruiken, en al dat drugsgebruik om je op te peppen, dat is je de dood geworden. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan zit je daar, rustig, welbedaard, bij verstand. En vrede in je hart, jongen, die je nooit eerder ergens geproefd en gesmaakt hebt. Ik ook niet, in de voetbalsport niet, in de drugs niet, in de drank niet. Dat is zo leeg, maar nu zo vervuld met de God der blijdschappen. Kijk, het is meer voor beleving vatbaar dan voor bespreking. Maar ik probeer toch wel jullie op te wekken en gaande te maken en jaloers te maken. Dat is ook een taak van evangelie, Dina. En dan, ja, moet ik het nou eens zeggen. Mag je ademhalen. Na een opgejaagd, onrustig leven. Dan hier en dan daar. En dan daarmee en dan daar. Je wordt er dodelijk vermoeid van. Augustinus zei het, heb ik zo gelezen hoor. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Heb je het anker der hoop. Dat moet jullie aanspreken. Leren uitwerpen in het binnenste heiligdom. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De gerechtigheid van Christus, de heiligheid van de Heer Jezus, de gehoorzaamheid, dan is die alles geworden. Dat geeft zo'n rust, zo'n vastheid, zo'n troost. Dan ga je niet raar doen, dan word je gewoon normale mensen, dan ga je hard werken. De Heer houdt niet van luie mensen. Dat stempelt je studie en je werk. Daar word je opgewekt van en vrolijk. Natuurlijk heb je zonde, je boezemzonde en je kruis. Maar ziende op hem de blijdschap des Heren die is uw sterkte. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Vroeger kwam hij amper één keer. Ik kwam pas 2 uur thuis, zondagsmorgens. Hij ging naar de kerk voor je ouders en ze te slapen. Maar nou, jongens, je wordt kerkziek. Je bent graag in de kerk de psalmen, de gebeden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Hè? Kijk, dat is het leven. Dat geeft ook nieuwe moed en kracht voor een nieuwe dienaar hier, die in Urk geboren en getogen is. De kerkenraad. In je persoonlijk leven, welke taak God je geeft om voor te gaan van kracht tot kracht, wetende dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Nog een kort kernachtig woord. Wat doet die visitator gedurende dat jaar? Ja, preken. Dan komen er nog veel meer tot bekering en geloof. En het is hier voorgelezen in Antiochie. Dat is ook heel mooi tussen haakjes. Worden de gelovigen voor het eerst Christianoi. Christenen genoemd. Aanvankelijk was een scheldnaam. Maar het wordt een erenaam. Net als de geuzen, de watergeuzen. De geus liggen voor een bril. Ja, een scheldnaam, maar het werd een eretitel. Waarom wordt gij een christen genaamd? Zondag 12. De zalving van Christus deelachtig met hem verbonden door zielzaligende geloof. En dan staat er verder. En hij vermaande en alle dat ze met hun voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Dat woord voor vermanen betekent hier niet met de vuist omhoog en eens flink waarschuwen. Nee. Vermanen betekent hier uit het grond wordt letterlijk vertroosten. Nou, ditzelfde woord vind je ook in de naam. Hè? Barnabas, zoon van de vertroosting. En deze Barnabas, deze zoon van de vertroosting, mag hen als een vader in Christus door de Heilige Geest liefdevol vertroosten. En dan komt vertroosten heel dichtbij opwekken. Dat woord zit er ook in, opwekken. Van harte. Hij wekt hen als een vader in Christus, die jonge christenen, hartelijk op. Dat ze met een voornemen van hun hart bij de Heere en bij alles wat van hem is zouden blijven. Iemand zegt, dominee, mooi, ik snap u wel. Maar waarom doet die Barnabas dat? Dat hoeft toch eigenlijk niet? Waar de Heere vrije genade in een zondagshart heeft verheerlijkt, dan gaat die genade toch nooit meer weg. Is toch geen afval door de heilige? Nou, dat is waar. Hij zal nooit roepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Hij laat nooit varen het werk dat zijn handen gewoon zeker waren. Dat is een troostleer. Geen afval der heilige. Gods kinderen struikelen wel helaas dagelijks in vele. Hou maar op wat hier van binnen nog huist en bruist. Maar geen afval der heilige. Dat is de vastheid die er ligt in God drie enig. In de voorbidding van Christus. Maar nog iets, hè? De ware gelovigen, de ware begenadigden, ja, die blijven wel mensen, hè? Of niet? Wordt dat heilige? Nee, pas op. Zondaren, tot de laatste snik toe, geneigd tot alle kwaad. En het komt er zondag uit ook. Ze zien een levenslang te strijden, de goede strijd en het geloof tegen de duivel, de wereld en vooral hun eigen boze verdorven hart. Dat wordt niet bekeerd, dat moet sterven vanuit de gemeenschapsoefening met Christus door de Heilige Geest. Omdat Christus hoe langer hoe meer een levende gestalt in hun hart, hun denken, doen en laten zal gaan innemen. De tijd is bijna voorbij, maar ik geef je huiswerk mee. Alle Bijbelheiligen, David, Salomo, Hiskia en noem ze de discipelen, begenadigde mensen, maar de Bijbel is eerlijk, die tekent hen ook in het ongeloof dat ze uit zwakheid in zonden zijn gevallen, op wat voor gebied ook. Gods kinderen kunnen verslappen, verachteren in de genade, toegeven aan hun goddeloze boze hart. He. Ja, nou is het wonder, denk aan Bunyan, dat hij er altijd de eerste is. Hij verlangt veel meer naar zijn kinderen als omgekeerd. Dat is groot, hè? Dat is nou die eenzijdige liefde. Dan zoekt hij opnieuw zijn kinderen op, maar is opnieuw zonde aan voor God. Het wonder wordt steeds groter. Moeten ze hoe langer meer het van zijn onbezweken trouw hebben. Misschien herkent u het ook wel in uw eigen leven, de eerste liefde. Nou, je deed alles met de Heere. Dat gevoel ging langzamerhand weg. Je hebt inderdaad leren leven uit het nochtans des geloofs, ja, was een zekere opwas. Maar langzamerhand kwam daar een afgeleien, een verachter. Je preekte wel en je bidt en je doet en doet, maar de fleur, de lust, een grauwheid is er over. En dan moet je niet de Heer de schuld geven, dat is eigen schuld. Als het goed is, kreunt die ziel, Heer, bezoek me met u. Ik heb het verzondigd, ach Heer, keer weder. Breng me in de schuld, Heer. Ik heb mezelf van u afgeweken. Hoef niet tegen iemand te zeggen, maar ach Heer, breng me terug, schenk opnieuw een oprecht berouw. O God, wees mij de zondaar bij vernieuwing genadig. Dan groei je nooit bovenuit. En vervolgens, die jonge christenen, die komen uit de heidenwereld, hè? Ja, en pas tot geloof en bekering. Ben je dan klaar? En dan begint het toch pas. Die mensen moeten het hele A, B, C van het geloof nog leren. Dus die hebben gronden, onderwijs. Een jaar lang heeft Barnabas met die andere dienaren deze pas bekeerden grondig onderwezen vanuit de schriften, hè? Ze hadden in het begin melk nodig. Nou, later hebben ze vaste. Ze moesten geoefend worden. Er moest een opwas komen in de genade, in de kennis van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, opdat hun wankelende schreden vast en vaster zouden worden gemaakt in het woord alleen. Dat. Om uit het geloof te leven. En in liefde. Ja, te vermanen met een voornemen om niet af te wijken ter linker noch ter rechterzijde. Doet hij niet zuur, niet cynisch, nee, oprecht. Uit eigen ervaring. En Nog iets, hoe functioneert dat nou, hè? Dat blijven met een voornemen des harten bij de Heer en bij zijn Zoon. Ik moest denken aan Johannes 15. Heer Jezus, de ware wijnstok. Indien gij in mij blijft en ik in u, zo draagt gij veel vrucht. Dan is daar aan vooraf gegaan. Ik had de afsnijding uit de stam van Adam. Hè? En door een waarachtig geloof Christus ingelijfd. Met hem verenigd op het allernauwst, intiemst. Ga je levenssappen uit hem betrekken. Uw vrucht, mijn kind, wordt uit mij gevonden. Ik heb ze voorbereid, al die vruchten, die goede werken, opdat jij daarin zou wandelen. Jij hoeft die goede werken, die vruchten niet te verdienen. Dat kan je niet eens, die kan je niet, maar die heb ik verdiend. En dan mag jij door de Heilige Geest in wandelen. Blijf in mij en ik in u. Want zonder mij kunt ge niks doen. Een hoop kwaad, een hoop stuk maken. Nou dat, de oudjes zouden vroeger zeggen hier, dat is dat stervende leven. Dat is niet benauwd, dat is rijk. Dat is sterven aan jezelf, levenslang. Om hoe langer, hoe meer. Dat is de gezonde taal van de formulieren. Hè? Avondmaal. Hoe langer, hoe meer je leven te leren zoeken en te mogen vinden buiten jezelf. In de Heer Jezus Christus, die blank en rood is. En die de banier draagt boven 10.000. En al wat aan hem is. En dat is nogal wat, hè? Of niet? Is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jerubalem. Dan valt er ook een stuk krampachtigheid af. In de moderne godsdienst moet jij de bal in de lucht houden. Jij moet geloven. Jij moet. Ze maken het evangelie, nieuwe wet. Maar je hoeft niks uit hem, door hem en tot hem. Ik heb voor u gebeden en ik blijf voor u bidden. Opdat uw geloof niet uit zal gaan als een nachtkaars. Dat mag je ademhalen. Om zo in de kinderlijke vrezen te wandelen. En door die trekkende, bijhoudende en onderhoudende genade horen wij die strijdende kerk bidden. Trek mij. Trek mij. Met de koorden van u. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gaat ook helemaal weer open. Heere mijn God, ik zal u loven. Hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. We gaan daarvan zingen het gebed. Psalm 86, vers 6, 86. Vers 6. Laat ons samen dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, heb opmoedig en hartelijk dank voor alles wat u op deze uw dag de gemeente geschonken hebt in de prediking van uw woord, in het morgenuur, ook in het middaguur. En wij bidden nog eenmaal van u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid. Geef dat door de werking van de Heilige Geest het zaad, het goede zaad, het zaad der wedergeboorte gevallen is. Niet in één hart, dat zou geweldig groot zijn. Voor u niet te min, is blijdschap in de hemel. Maar Heere, in vele harten kon het zijn, in alle harten, allen die vandaag op Urk, in welke kerk, onder de prediking zijn geweest, dat het gevallen is door uw genade in door uzelf toebereide harten van jongeren en ouderen. Als het zaad der wedergeboorte dat ontkiemd is, vruchten, wortels naar beneden geschoten. En dan kom toch op uw tijd en wijze. Komt dat in de vrucht openbaar. Want die doet geen half werk, maar een volkomen werk tot lof en eer van uw naam. Geef dat het bij niemand op de weg gevallen is. Laten we het ook niet laten wegpikken. Als we uit de kerk komen. Soms gaan mensen gelijk al over alle mogelijke wereldse zaken spreken met een drukte. En ze verstikken het woord. Mogen we rustig, bedaard, op een ontspannen wijze huiswaarts keren. Om het woord mee te nemen, te herkauwen, te bidden om kracht, om voedsel, om onderwijs. Opdat gij recht kindelijk worden gebreest. Gedenk dit volk, ook straks als u het geeft met haar nieuwe herder en leraar. Zegen alle ambtelijke, niet-ambtelijke arbeid. De vakanties zitten er, gelukkig zeggen vele jonge gezinnen en ook ouderen, erop. Het gewone leven mag zijn gang weer gaan. Het scholen gaan beginnen, basisonderwijs, vervolgonderwijs. Schenk nieuwe moed en kracht, ieder het haren en zijne, om in afhankelijkheid van u onze taak te mogen oppakken. Niet als zuchtende, al kunnen we soms er geweldig tegenaan zitten te kijken, maar met een volvaardig gemoed, ziende op u. Ga zo met ons, blijf bij ons, ook het verdere van de avond, en doe ons allen toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is op Psalm 73, het 14e of laatste vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 14. ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.